Zou je van jezelf zeggen dat je een verslaving hebt?
Ik kan niet goed weerstaan aan een pakje chocolade dat daar ligt. Ja, dat blijft niet lang liggen.
Wat zou Spinoza van Instagram vinden? Zouden politici volgens John Stuart Mill mogen gaslighten? En hoe zou Hannah Arendt naar onze fascinatie voor true crime podcasts en geweld in films kijken? Welkom bij de podcast Filosofie Inside. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine waarin ik, Esme Koedeman, elke aflevering met een andere denker in gesprek ga over de vraag hoe oude filosofen naar onze tijd zouden kijken. Welke inzichten kunnen ze ons vandaag nog brengen? Met deze keer verslavingen. We zeggen vaak dat we aan van alles verslaafd zijn. Aan onze telefoon, aan werk. We zijn shopaholics. Maar wat betekent het eigenlijk om verslaafd te zijn? Wanneer is iets een verslaving en wanneer is iets een gewoonte? En wat zegt het maken van dat onderscheid eigenlijk over onze maatschappij? En hoe verhoudt verslaving zich tot vrijheid en een betekenisvol leven? Hoe zou Harry Frankfurt hierover denken? Daarover spreek ik in deze vijfde en laatste aflevering van het seizoen met professor Katrien Schouwbroek. Ze doseert ethiek, feministische filosofie en hedendaagse analytische wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.
Dat is echt wel zijn verdienste geweest, vind ik, dat hij in die analytische wijsbegeerte, in die rigide stijl, toch thema's binnenbracht die van existentieel en moreel belang zijn.
Harry Frankfurt was een Amerikaanse filosoof die vanaf de jaren 80 als een soort enfant terrible existentiële vraagstukken binnenbracht in de analytische wijsbegeerte. Waar die tak van de filosofie voornamelijk het domein was van de logica en taalfilosofie, bracht Frankfurt vragen op als hoe moet ik leven? En dacht op een analytische wijze na over liefde, hoe dat je redenen en betekenis kan geven in het leven en wat de redenen voor liefde zijn.
Liefde was helemaal geen onderwerp in de analytische wijsbegeerte. Ja, daar, liefde was wel iets waar filosofie over bestond, maar niet in de analytische wijsbegeerte. Dat was te, niet rigide genoeg, denk ik. Hè. Daar kan je geen definitie van geven in noodzakelijke en voldoende voorwaarden, waar dat dan taalfilosofen in geïnteresseerd zijn of zo. Dus liefde was echt geen onderwerp waar in de 20e eeuw door mensen zoals Wittgenstein of Ryle of al die grote analytische filosofen, daar is niet over nagedacht. Die dachten over andere dingen na. Niet over liefde. En hij deed dat dan wel, Frankfurt. En na hem is dat echt wel opgepikt. We hebben heel veel meer analytische filosofen dat gezien dat daar interessante conceptuele problemen ook zaten. Wat is liefde? Wat zijn de redenen? En kan liefde ons idee van de redelijkheid uitdagen? Frankfurt heeft ook wel iets in gang gezet.
Frankfurt is daarnaast vooral bekend om zijn bestseller On Bullshit en zijn bijdrage aan het debat over de vrije wil. In zijn werk Freedom of the Will and the Concept of a Person verdedigt Frankfurt het idee van het compatibilisme. Deze theorie stelt dat een vrije wil en een gedetermineerde wereld met elkaar te verenigen zijn. Dus, in een wereld waarin er geen alternatieve mogelijkheden zijn, waarin oorzaak en gevolg elkaar altijd opvolgen, zouden mensen volgens Frankfurt wel beschikken over een vrije wil. Dat legt hij uit met een voorbeeld van de willing addict en de unwilling addict. Er zijn twee personen die allebei verslaafd zijn aan het roken van sigaretten. En in een gedetermineerde wereld zouden zij hoe dan ook een sigaret opsteken. En toch is de ene persoon vrij en de ander niet. Degene die achter zijn beslissing staat om een sigaret op te steken, is verslaafd, maar toch vrij. En degene die eigenlijk niet zou willen roken, maar het toch doet omdat hij verslaafd is, is niet vrij.
En dat is dus eigenlijk een belangrijk onderscheid om uit te leggen wat vrijheid is. Dat is een beetje controversieel en uitdagend dat die willing addict eigenlijk toch vrij is voor Frankfurt. Maar hij heeft nooit onderzocht wat addiction is en wat hem is kwalijk genomen, of ja, waar hij kritiek op heeft gekregen. Later is dat voor hem gewoon een, ja, dat is een ene linia in heel zijn werk dat hij daarover praat. Een soort gedachtenexperiment om iets duidelijk te maken rond het concept vrijheid. Maar hij heeft nooit fenomenologisch of conceptueel nagedacht over wat addiction eigenlijk is. En Hannah Pickard wil ik noemen, als een hedendaagse filosoof over verslaving. En zij las dat dus, hè, van Frankfurt, zoals wij allemaal gedaan hebben, wat zo'n klassieker is. En zij dacht, ja, maar is dat wel zo dat een addict, een verslaafde, compleet gedetermineerd, zeker en vast, altijd die sigaret zal roken? Dus alsof er geen enkele... vrijheid toch ook is dat het anders kan gaan. En zij was zelf was therapeute bij verslaafden. En zij zei, ja, als therapeute moet ik eigenlijk net wel die openheid laten dat, ook al ben jij verslaafd, het kan ook zijn dat je die sigaret niet gaat opsteken. Want daar werken we naartoe, dat uiteindelijk zal gebeuren. En dus er is veel, veel meer bewegingsvrijheid, ruimte, flexibiliteit in dat concept verslaving, of in die toestand van verslaving, dan Frankfurt lijkt te denken. Dat lijkt voor hem echt zoals een causale wet te zijn. Hè? Als je verslaafd bent, dan zal je een sigaret roken. Dus vooral Hannah Pickard wil ik dan noemen als iemand die dat uitgelegd heeft, dat verslaving geen causale wetmatigheid is, zoals het noodzakelijk is dat een appel op de grond zal vallen en niet in de lucht zal inzweven. Zo werkt verslaving niet. Bij verslaving is er een aanleg, een grote waarschijnlijkheid, maar het is niet een absolute noodzakelijkheid dat je altijd op een vastgelegde manier zult handelen. En dat heeft dus de therapie sowieso nodig. Die spelen daarop in dat je kan losmaken ook, of kan proberen om anders te handelen. En zo, er zijn ook studies die Frankfurt niet kon kennen, hoor, want die zijn van, denk ik, van nadat hij dat artikel heeft geschreven, maar er zijn studies die tonen, als je de omstandigheden verandert, bijvoorbeeld als je een verslaafde, hoe meer geld je die aanbiedt, om ervoor te in ruil voor het niet opsteken van die volgende sigaret of het niet drinken van het volgende glas, dan is de kans ook groter dat het lukt. Dus er is ergens... Wat niet wil zeggen... het is complex, hè. Het wil niet zeggen van... dus het is pure wilswakten of zoiets. Maar het geeft alleen wel aan dat de context veel belangrijker is dan je laat uitschijnen wanneer je zegt, het is gewoon een fysieke noodzaak. Dat is zo werkt het eigenlijk niet. Dat toont die experimenten aan. Dat mensen in bepaalde omstandigheden toch echt wel in staat zijn om nee te zeggen tegen die verslaving. Al was het maar voor korte tijd. Want dat is natuurlijk ingewikkeld hoe een verslaving in elkaar zit. Maar Frankfurt heeft daar eigenlijk een heel simplistisch beeld van, dat heel veel mensen misschien ook nog wel delen. Maar als je in de verslavingspraktijk werkzaam bent, dan zie je dat het complexer ligt. En dat maakt ook de filosofie natuurlijk interessanter wanneer je die complexiteit probeert mee te nemen. Maar zoals ik zei, Frankfurt was eigenlijk gewoon op zoek naar een voorbeeld. Hij wou een voorbeeld hebben van... iemand die hoe dan ook zou een bepaalde handeling stellen. Van zodra er een causale prikkel was in die persoon, dan zou die handeling stellen. Er waren geen alternatieve mogelijkheden. En dus dan dacht hij, dan is verslaving een goed voorbeeld waar mensen intuïtief denken van dat klopt, hè, die gaat sowieso die sigaret opsteken. Er zijn geen alternatieve mogelijkheden. Maar dan nog kunnen mensen vrij zijn, want dat was het punt dat hij wou maken.
Ja, dus als je achter die handeling staat die je eigenlijk sowieso toch wel uit zou voeren... Ja. Dan ben je daar vrij in.
Dan maakt je vrijheid. Hè? Ja, dat is voldoende om over vrijheid te spreken. Dus de wereld mag gedetermineerd zijn, zo, als de deterministen stellen. Maar dat sluit vrije wil helemaal niet uit. En dus dan maakt Frankfurt een compatibilist. Je moet gewoon vrije wil anders invullen dan het hebben van alternatieve mogelijkheden. Want dat hebben mensen misschien helemaal niet. Dat hebben ze misschien nooit. En bij een verslaafde zien we dat. Maar dat geldt misschien voor ons allemaal constant. Dat we nooit iets anders kunnen doen dan dat we aan het doen zijn. Omdat er allerlei fysieke en sociale wetmatigheden spelen. Maar dan, dat doet er niet toe voor Frankfurt. Dan nog kunnen we het concept van vrije wil behouden. Door dankzij dat idee van wij kunnen ons identificeren met onze verlangens. Of we kunnen er afstand van nemen van onze verlangens.
En is dat dan dat identificeren dan volgens hem niet gedetermineerd?
Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Dat is waar hij ook op door filosofen dan ook op gewezen is. Van Frankfurt stelt twee niveaus in. Hè. Dus hij zegt, op het eerste niveau heb je een verlangen om een sigaret te roken, om een stuk chocolade te eten, wat dan ook. En dan op een tweede niveau, second order, kan je een verlangen hebben om daarmee, of de wil uitdrukken om je daarmee te identificeren, hè, om dat te doen. Hè. Dus ik wil chocolade willen, of ik wil niet zo verlangen naar chocolade. Ik wou dat ik anders in elkaar zat. En dat is dat tweede orde niveau. En volgens hem is dat dan voldoende. Hè? Als je dan ermee samenvalt, hè? Als je het wil willen, dan heb je een vrije wil. En dan zijn er mensen die gezegd hebben, ja, maar van waar komt dat second order desire? Hè? Dus je kunt wel zeggen, van dat eerste orde verlangen, ja, dat is een feit, dat is gegeven, maar je hebt wel de vrijheid om je zus of zo toe te verhouden. Ja, maar hoe dat je je ertoe verhoudt, dat is misschien ook bepaald. En dan kun je over een third order beginnen spreken. Dus je kan opschuiven naar allerlei niveaus die u in staat stellen om u te verhouden tot uzelf en u te verhouden tot hoe dat je je verhoudt tot jezelf enzovoort. Maar dat lost natuurlijk niks op. En uiteindelijk heeft Frankfurt dan tiental jaren later, hè, in interactie met op kritiek en zo, heeft hij dan bedacht, ja, ik kan verschillende niveaus installeren, dat gaat het niet oplossen, maar er is een heel fundamenteel niveau, namelijk van de bekommernissen of de cares of the loves van iemand. En dat is uiteindelijk wat iemand vrijmaakt wanneer die zijn leven of hun leven kan leiden in overeenstemming met wat hij belangrijk vindt of waar hij om geeft. En waar jij om geeft, is dat dan niet gedetermineerd? Ja, vast wel, zegt Frankfurt. Vast wel. Vast wel is jouw opvoeding of jouw gender of jouw sociaal-economische status, speelt dat allemaal een rol in waar jij om geeft. Maar dat doet er toch niet toe, vindt hij evident. Dat is nu best mogelijk. We weten niet van waar dat onze verlangens, onze cares vandaan komen. Zelfs als het zo zou zijn, dat je zou begrijpen van ja, het feit dat ik nu filosofie zo belangrijk vind, heeft alles te maken met ja, mijn familie, hoe mijn ouders mij hebben opgevoed en mijn leerkrachten in het middelbaar onderwijs en vrienden die ik had en het geluk dat ik ook wel wat heb gehad, dat er toevallig posities waren enzovoort. Dan nog, dat doet niks af aan het feit dat filosofie zo'n belangrijk deel is van mijn leven en zoveel betekenis geeft aan mijn leven. En dat is wat hij wou zeggen. Dat is eigenlijk alles wat we nodig hebben om over betekenisvol leven en ook wel authentiek leven en ook wel vrijheid te spreken. Dus dat je het gevoel hebt van ik leid mijn leven en daar zit een soort vrijheid in. Ook al weet je of kan je niet weten, ook al laat je het open of daar misschien allerlei determinerende factoren zijn geweest, dat kan, maar dat is irrelevant voor hem.
Ook al ben je misschien niet vrij om te willen wat je wil, als je leeft in overeenstemming met wat jij belangrijk vindt, zegt Frankfurt, ben je vrij. Dus ik ben vrij in de zin dat ik deze podcast wil maken en dat nu ook doe. Maar ik ben volgens Frankfurt niet vrij op het punt dat ik het verlangen heb om elke dag een half uur te wandelen en dat dan vervolgens niet doe. Dus zolang ik maar de dingen doe die ik wil, ben ik vrij en is mijn leven betekenisvol. Maar is het wel wensbaar om altijd al je verlangens achterna te lopen? Heb je dan wel echt een betekenisvol leven?
Maar zou je dan dus ook een betekenisvol leven kunnen hebben wanneer je bijvoorbeeld achter al je verslavingen aangaat? Dus als je zegt, ja, maar ik zie betekenis in mijn leven door veel te gaan shoppen, elke ochtend mijn koffie te moeten drinken en mijn sigaretten roken.
Ik denk dat Frankfurt ja zegt.
Ja?
Ja. Maar ook daar botst hij wel op grenzen die ja, anderen hem waar anderen hem hebben op gewezen. Namelijk dat Frankfurt een heel individualistisch beeld wel schetst. Van the importance of what we care about. Er staat een we in de titel, maar eigenlijk gaat het vooral over what I care about en what you care about. En al die cares geven betekenis aan mijn leven, aan uw leven. Maar eigenlijk is de titel veel realistischer in de zin van, ja, het is niet puur ik die beslis waar ik om geef. Vaak wordt dat in een gemeenschap mee vormgegeven, maar nog belangrijker is, wordt dat in een gemeenschap erkend. Dus anderen vinden het ook waardevol wat jij doet en stellen nu vragen erover en stimuleren die interesse of zijn er net heel kritisch over en begrijpen totaal niet waarom dat je daarmee bezig bent. En de vraag is, stel nu dat jij zo iemand bent, dus de persoon die je nu schetste, die van de ene verslaving naar de andere voelt dat die moet gaan. Hè. Ik ga een realistisch voorbeeld geven. Dat was ooit in een tv-programma, Man bij het hond, het tv-programma in Vlaanderen, waar er een vrouw werd... Het was een vrouw, maar er komen soms ook mannen of mensen in beeld die bepaalde hobby's hebben, die wel heel idiosyncratisch zijn, een beetje raar. En, een man die de hele dag met modeltreintjes bezig is en dan een vrouw die de hele dag Tetris speelde. Maar ze filmden die dan en die deed dat echt letterlijk de hele dag. Dus dat was echt de hele dag, van 's morgens tot 's avonds. En ondertussen zie je die gezinsleden hun leven leiden. Er wordt gekookt, ze komt aan tafel en ze gaat meteen weer Tetris spelen. En daar, die man zegt, dat maakt haar gelukkig. Maar zelf... Ze zegt wel zelf op een moment van het is wel een beetje, het is wel een verslaving, zegt ze. Mm. En ze erkent ergens wel van, het is misschien toch ook niet zo goed. Maar haar man laat het toe of zo, of heeft ermee leren leven. Ja, je moet je wel afvragen van hoe werkbaar is dit eigenlijk in een bredere context dat iemand jaar in jaar uit alles mist van de kinderen bijvoorbeeld, ook alle optredens of oudercontacten, echt alles omdat die Tetris wil spelen. En ik denk dat Frankfurt zou zeggen, maar dat is waar zij het meest om geeft. Maar ik denk niet dat dat in realiteit houdbaar is, want er gaat te veel feedback komen van mensen rondom u, van wij snappen eigenlijk niet wat jij aan het doen bent. Dat is toch niet de beste manier om je leven te leiden. En dus dat sociale aspect van erkenning van wat jij belangrijk vindt, dat anderen daarin meegaan en niet iedereen daarom, hè. En in dit geval was dus wel de echtgenoot ging er wel in mee, had heel veel begrip. Maar er gaan ook heel veel gevallen zijn waar dat gewoon niet lukt. En dan denk ik niet dat je zo'n betekenisvol leven kunt leiden wanneer je zo geïsoleerd bent van alle betekenisvolle interacties met andere mensen. Dus ik denk dat Frankfurt daar een extreem verdedigt dat in realiteit niet houdbaar is. Nog los van of je het een verslaving noemt, maar het is meer dat de sociale aanvaarding van die verslaving. Ik denk dat daarmee het meer te maken heeft misschien dan.
Yeah. Dus eerder eigenlijk hoe misschien de maatschappij dan vervolgens naar je kijkt en of jouw verslaving of manier van leven rijmt met hoe wij, als maatschappij ons leven inrichten. En als je daar heel ver buiten valt en er nog steeds content mee bent, dat alsnog misschien niet vol te houden is, want de rest van de wereld leeft niet zo of zo.
Ja, precies. Ja. En daar zie je wel veranderingen in, hè? Doorheen de tijd bijvoorbeeld. Ik vind nu, in vergelijking met toen ik jonger was, 20 jaar geleden, 30 jaar geleden, dat extreem sporten is veel meer aanvaard vandaag. Hè? Heel veel mensen doen dat nu ook. Echt heel veel marathons worden gelopen, trainen. De hele week staat in het teken, het hele jaar staat in het teken van die ene marathon. En daar is, ik denk dat veel sportmensen ook wel toegeven dat daar een soort verslavende component aan is. Hè. Ze voelen zich echt onrustig en ongelukkig wanneer ze niet kunnen gaan lopen. Maar dat is aanvaard, hè, vandaag. Omdat we bijna al, heel veel mensen doen het gewoon. Dus het is iets wat heel veel mensen zien ook als een zinvolle besteding van, of een gezonde besteding misschien van uw tijd. Maar dat is ook niet... Dat gaat echt in golven, want dat kan best zijn dat dat weer verdwijnt. En wat dat wij betekenisvolle invulling vinden. En wat wij dus kunnen aanvaarden als een soort extreem. Daar zitten wel grenzen op waarschijnlijk. Hè. Er zullen extremen zijn die niet sociaal aanvaardbaar zijn. Maar dan nog die culturele fluctuering, zo, dat daar golven in zijn van welke tijdsbestedingen we zinvol vinden en vanaf wanneer we gaan spreken over iets ongezond. En dat ongezond, dat duidt op verslaving. Hè? Wanneer we het ongezond of niet betekenisvol of slecht vinden, dan gaan we over verslaving spreken. Terwijl sport, trainen voor een marathon, hoewel mensen soms zelf zeggen, want het lijkt op een verslaving, is het toch niet echt een verslaving. Er wordt niet op neergekeken zoals er wordt neergekeken op een verslaving aan een bepaalde vorm van drugs of porno of andere verslavingen die we niet aanvaardbaar vinden, waar mensen zich wel wat meer voor schamen of zo. Terwijl trainen voor een marathon, dat is meer... Daar weinig mensen schamen zich daarvoor. Zelfs al noemen ze het een verslaving, dan nog is het wel een guilty pleasure of zoiets. Allee, ik weet niet hoe
in
ik
deze
het
tijd
zeggen.
Dan inderdaad.
In deze tijd, precies. Ja, dat is wat ik wou zeggen.
Ja, want eigenlijk kan de sporter... met eenzelfde toewijding en verslaving eigenlijk bezig zijn met sport en misschien ook vrienden en familie daardoor minder zien als bijvoorbeeld die vrouw uit Man bij het hond.
Ja.
En dan zouden we haar dus wel een verslaafde noemen. En misschien die sporter minder of minder serieus een verslaafde noemen.
Ik denk dat wel, ja.
Want daar moest ik ook aan denken toen ik over concept of care aan het lezen was. Dat ik dacht, ja, eigenlijk klinkt het nog steeds als een verslaving, maar dan meer een soort geaccepteerde vorm van verslaving.
Ook al zijn beide mensen tevreden met hoe ze achter hun verlangens aangaan, zijn wij het dan zelf die bepalen dat de vrouw die de hele dag Tetris speelt verslaafd is, en dat de persoon die met dezelfde toewijding aan sport doet geaccepteerd is, of zelfs gezond genoemd wordt. Ik vraag in het winkelcentrum aan mensen wanneer zij iets een verslaving noemen.
Zou je zeggen dat je een verslaving hebt?
Ja, ik heb een telefoonverslaving.
Oh ja.
Dat denk ik echt.
Ik rook heel veel. Ik denk dat ik kan niet stoppen met roken.
Vindt u van uzelf dat u een verslaving heeft?
Nee. Nee.
Wat is dan volgens u, denkt u, een verslaving?
Een niet te controleren gedrag. Dus dat je rationeel iets anders wil dan dat je daadwerkelijk doet.
Is dat echt anders dan een gewoonte om gewoon met je telefoon bezig te zijn?
Ja, ja. Oh, dat is een hele goede vraag. Een gewoonte of een verslaving? Ik denk als het in plaats van andere gezonde gewoontes komt, dus het gaat ten koste van iets, dat het dan een verslaving is in mijn optiek.
Heb je een idee wat het verschil is, zeg maar, wanneer iets een verslaving wordt genoemd en wanneer iets gewoon een gewoonte is?
Ik zou zeggen dat het verschil tussen een verslaving en een gewoonte is. Ik denk dat het heel veel te maken heeft met je eigen wil daarin. Ik denk dat als je verslaafd bent, dan heb je geen controle meer op wanneer je iets wel of niet koopt, drinkt, wat je verslaving ook mag zijn. En bij een gewoonte is dat anders. Ik denk dat je gewoonte ben je wat meer in controle nog. Ik denk dat dat voor mij het grootste verschil is, ja.
En zou dan ook degene die echt moet sporten, omdat hij zich anders niet goed voelt, of dat iemand niet kan stoppen met boeken lezen, zou die persoon ook verslaafd zijn?
Dat is heel compulsief dan, hè? Ik weet niet of dat een verslaving of een gewoonte is dan. Ik denk dat het misschien net de derde is. Want dat is gewoon compulsief. Je moet zoiets doen. Maar ben je dan verslaafd? Vind ik interessant. Weet ik niet.
Ik denk dat je... dat is echt een hele goede vraag. Het is meer op de grens waar het gezond is of niet. Als je alleen maar in je boeken duikt, maar je gaat geen sociale contacten aan of zo. Ja, dan denk ik dat is niet heel gezond. Het is niet per se, denk ik, een verslaving. Alleen denk ik dat het wat moeilijker is om verslaafd te worden aan lezen. Omdat het je dopamine gewoon veel minder triggert. Dat denk ik.
Oh ja. Maar als je het dus wel...
Lijkt me dus wel weer veel moeilijker. Ik denk wel dat je echt wel sportverslaafd kan worden. Ja.
Zouden we zeg maar degene die aan sport verslaafd is echt zo verslaafd noemen als dat we iemand die verslaafd is aan alcohol verslaafd zouden noemen?
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat je daar een punt hebt. Ik denk dat verslaving heeft natuurlijk een negatieve connotatie bij iedereen. Dus mensen kunnen wel aan sport verslaafd zijn, maar zal iemand zeg maar zeggen van die is aan sport verslaafd? Nee. Mensen die verslaafd zijn aan roken of aan drinken of aan drugs, daar hebben mensen veel eerder dat wel mee. Dus maar dan is het nog steeds een verslaving.
En stel, iemand zou aan een middel verslaafd zijn, maar daar helemaal achter staan en er helemaal tevreden mee zijn, zou je dan ook nog steeds denken dat die persoon verslaafd is?
Ja, ze zeggen natuurlijk in de psychologie dat je er dagelijks hinder van moet ondervinden voordat je van een soort diagnose kan spreken. Dus ik weet dan niet. Stel, iemand zou de hele dag blowen. En gewoon nog functioneren. En ja, hele goede vraag. Ik weet het niet. Ik denk het wel, eigenlijk.
Ja. Kan je alleen verslaafd zijn aan iets als je niet wil dat je eraan verslaafd bent? Maar wat nou als je wel om je verslaving geeft? Is er dan nog een verschil in Frankfurt's idee van what we care about en een verslaving?
Vanaf wanneer is het dan een verslaving? Iets dat je heel vaak doet. Je leven staat in het teken daarvan. Je geeft er andere dingen voor op. Je vindt het belangrijk. You care about it. Maak dan nog maar eens een verschil tussen een addiction en een care. Dat is niet zo eenvoudig. Tenzij je mijn objectief concept van betekenis werkt of zo. Dat je zegt, ja, maar sommige dingen zijn nu eenmaal betekenisvol en andere zijn dat nu eenmaal niet. Ook al vind jij daar betekenis in, het is niet betekenisvol.
Volgens?
Bijvoorbeeld, Susan Wolf heeft zo'n theorie over betekenis, dat er altijd nog wel objectieve maatstaven zijn. Of
die aan een bepaalde zaak betekenis geven of
ja,
niet.
Inderdaad. Oh, ja, inderdaad. Op mijn objectief denk ik, waar is dat dan in gegrond? Dat kan gegrond zijn in een soort culturele praktijken, dus dan is het meer intersubjectief. Maar ook in de menselijke natuur. Het is, de mens is een sociaal wezen bijvoorbeeld, of de mens is een creatief wezen, dus kunst en artistieke zaken zijn eigen aan wat het betekent om mens te zijn. Dus vandaar dat dat betekenisvol is. Dus je kan zo proberen funderingen te vinden of bronnen van objectieve betekenis die voorbij je eigen subjectieve betekenisgevoel gaan. Hè. Voor mij voelt dat betekenisvol, is volgens Susan Wolf niet voldoende. Mm. Zo werkt het niet, zegt ze. En ja, Frankfurt vindt dat het wel zo werkt. Hij is heel anti, en enfant terrible, hè. Echt anti-autoritair, gezagsdragers die zouden zeggen wat ik betekenisvol moet vinden. Maar ik denk dat het gewoon fenomenologisch niet klopt. Dat ik echt helemaal alleen kan beslissen wat ik betekenisvol vind en mij kan afsluiten van wat mijn omgeving daarvan vindt.
Ja, het is super individualistisch ook wat dat betreft.
Ja.
Ja. Was hij zich daar ook van bewust?
Ja, wel, er is een moment, ik weet niet meer in welke tekst, waar hij verwijst naar evolutiebiologie en dingen die wij nu eenmaal als homo sapiens. En dus daar is wel iets collectief dan. Hè? Wij als homo sapiens moeten nu eenmaal eten en drinken en seks en andere dingen wel belangrijk genoeg vinden. Maar dus daar is iets collectief. Maar zo andere zaken weigert hij dus wel om te zeggen, ja, dat is niet betekenisvol. Als ik het belangrijk vind om niet op de... Ja, mijn dochter vindt dat nu belangrijk om zo niet op de voegen van het trottoir te stappen. Dus om altijd, dan is dat gewoon belangrijk.
Ja.
Ja. En ergens is dat ook wel fijn natuurlijk, denk ik dan. Ja, wie ben ik om aan mijn dochter te zeggen van, ach, kom aan, zeg, dat is toch niet belangrijk. We stappen ze een beetje rapper door, maar nee, ze gaat er echt op letten. Ze kan echt niet op de voegen stappen. dus... Zo denk ik van, ja, dat is wel fijn van Frankfurt dat hij zo liberaal en tolerant daarin is en heel open. Maar ik denk dat er wel een grens op zit. En zeker wanneer je het immorele bereikt. Het immorele domein vind ik het echt wel moeilijk om daarvan dan te zeggen dat dat toch betekenis kan geven aan je leven. Maar dan zijn we al ver van verslaving verwijderd. Maar Frankfurt wilde vooral die individuele vrijheid, denk ik, benoemen, conceptualiseren. En was zich daarbij niet echt heel bewust van zo de sociale erkenning die je nodig hebt. Hè.
Nee. En zou je van jezelf zeggen dat je een verslaving hebt?
Ah, dat vind ik een moeilijke. Ik denk dan aan iets ongezond meteen. Hè. Dus ik denk, wat is... Want ja, bij verslaving denk ik dan voor mezelf, zijn er zaken waar ik niet kan aan weerstaan, ook al denk ik dat het beter zou zijn dat ik het minder zou doen. Dat is dan een soort, dat is voor mij dan de definitie van verslaving. Nou ja, is dat de juiste? Ja, dan is het chocolade. Ja, helaas is het niet veel, niet veel vindingrijker dan dat, of origineler. Ik kan niet goed weerstaan aan een pakje chocolade dat daar ligt. Dan blijft die lang liggen.
En aan dan dat verlangen naar chocola is dan niet iets waar je dan zelf om geeft eigenlijk?
Nee, want dat is dus natuurlijk, in dat geval is een verslaving geen care, denk ik. Dus dat, ja, we waren daar net... Ik zal nooit zeggen dat chocolade betekenis geeft aan mijn leven. Mm. Dus cares kunnen samenvallen met een verslaving, maar in dit geval helemaal niet eigenlijk. En misschien dat... dat je soorten verslaving hebt zoals substance addiction. Dus wanneer je verslaafd bent aan een product, is nog wel iets anders dan wanneer je verslaafd bent aan bijvoorbeeld een marathon lopen, sporten of gamen. Of, dat is wel een ander type verslaving. Het is ook moeilijker te behandelen. Of anders te behandelen, ik zal het zo zeggen. En dus chocolade is zoiets typisch als koffie of alcohol of drugs. Dat is een ding. En of mensen daarvan gaan zeggen dat dat hun leven betekenisvol maakt, dat is misschien moeilijker u voor te stellen, omdat dat zo af te bakenen valt. Maar wanneer verslaving zich toont in gedragingen, in patronen, in dingen die je doet de hele dag, dat het dan begint samen te vallen met wat je dag betekenisvol maakt, dat is wel heel inzichtelijk. Hè? Dus sporten en gamen enzovoort kan wel een care worden, denk ik. Maar ja, chocolade, nee, dat is verwaarloosbaar. Het is een verslaving, maar geen bekommernis en geen liefde, in de zin van Frankfurt.
Dit was de vijfde en laatste aflevering van Filosofie Insight. Oude denkers in nieuwe tijden. Een podcast van Filosofie Magazine, gemaakt door mij, Esmee Koeleman. Bedankt voor het luisteren naar seizoen 1. En als je niks wil missen, volg deze show dan in je favoriete podcast-app. En vond je de aflevering leuk? Laat dan een recensie achter. Dan kunnen andere mensen de aflevering makkelijker vinden.